my shoes.
Roelof van der Luxe, jij gaat Drenthe er bovenop helpen.
Nou, ik ga in ieder geval een dappere poging doen.
Ik heb u lief, mijn heerlijk landje. Mijn enig Drenthe.
Ja, omdat Yvonne Kronenberg de Drenthe zo schandalig heeft weggezet. Ik vertelde het in het vorige uur al. Nou, Yvonne Kronenberg, met je dikke reet. Ik heb hier 5 redenen waarom Drenthe zwaar oké is. En de eerste is dat er hartstikke leuke mensen uit Drenthe komen die we allemaal in ons hart gesloten hebben.
Van Basten, wordt dit een beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1, vlak voor tijd! Volksparkstadion is van Oranje.
Volksheld Evert ten Apel is dit en die komt uit Klazinaveen bij Emmen. En Evert is niet de enige geboren Drent die we allemaal kennen. Nee, nee. Jan Veen, Roelof Luinge, Hanja Maiwegge. Allemaal prachtige, warme mensen aan wie we als land veel te danken hebben. En zij komen ook uit Drenthe. En de tweede reden waarom Drenthe oké is, de leerlingen in het basisonderwijs die halen daar gemiddeld de allerlaagste cijfers van het hele land op de CITO-toets. Namelijk een 6,2. Ter vergelijking, Limburgse kinderen halen een 8. Drentse kinderen zijn dus stuk voor stuk verschrikkelijk dom. Hoe is dat goed voor Drenthe, hoor ik jullie denken. Nou, dat betekent dat arbeid er ook over een jaar of 10 nog spotgoedkoop is. Drenthe heeft de potentie om een soort lage lonenland te worden. En dat is positief voor onze hele economie. Bovendien is er in Drenthe altijd werk zat. Met name in de armoedebestrijding. De derde reden, wonen in Drenthe is heel gezond. Want als je gezond bent, dan word je heel oud. En de oudste persoon in Nederland ooit, Hendrikje van Andel. Zij werd 115 jaar en 62 dagen. Zij was een Drentse van geboorte en heeft er ook verreweg het grootste deel van haar leven gewoond. En als deze Drentse mevrouw van Andel werd gevraagd naar hoe ze zo oud was geworden, dan antwoordde ze altijd:
nee, dat komt vanzelf. Ademhalen.
Ja, want nuchter zijn ze ook, hè? Die Drenthe, heel nuchter. En dan is er natuurlijk ook nog de Drentse muziek. Dat kent Yvonne Kronenberg allemaal ook niet. Maar dat is nog een reden om zielsveel van Drenthe te houden. En het kopstuk van de Drentse muziek, dat is deze man.
Ga maar weg, ik zeg je ga.
Jannes, de koning der piraten, noemt hij zichzelf. En hij is ook nog eens ontzettend gewoon gebleven. En de laatste reden om van Drenthe te houden is dat Drenthe een heel zelfbewuste provincie is. Ze weten er namelijk zelf precies wat ze er te bieden hebben. Al was daar wel een stukje onderzoek en analyse voor nodig.
Uit onderzoek en analyse blijkt dat Drenthe veel te bieden heeft.
Jo. En met die uitkomst kon een reclamebureau aan de slag. En dat prijst Drenthe nu bij de rest van Nederland aan met het zogenaamde Drenthe-effect. En de meneer van het reclamebureau legt zelf even uit wat dat precies is.
De aard van de mens in Drenthe en de rust en de ruimte die het landschap in Drenthe biedt, dat geeft een soort van rust en ruimte in je hoofd, waardoor je gaat nadenken over de echte belangrijke dingen in het leven. Zoals bijvoorbeeld kinderen krijgen, verhuizen.
Door stugge mensen en onvruchtbare grond ga je vanzelf verlangen naar kinderen en vooral verhuizen. Dat is de samengevatte boodschap. Drenthe jongens, meer dan een provincie. Op Twitter heten we @denieuwsbv. Vandaag met extra vette paastweets.
Koning Willem-Alexander zit bijna een jaar op de troon en een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat hij het uitstekend doet. Dat blijkt uit een onderzoek van het EO-programma Blauw Bloed. Enige punt van kritiek, de koning mag wel wat salaris inleveren. Willem-Alexander ontvangt 817.000 euro netto salaris en een jaarlijkse toelage van ongeveer 4,5 miljoen euro. Zo'n onkosten. Waar gaat dat geld naartoe? Dat bespreken we met journalist en koningshuiskenner Philip Dreugen.
4,5 miljoen euro voor zijn onkosten. Ja. Wat voor onkosten heeft die man?
Dat is een hele goede vraag. Wij weten niet waar die 4,5 miljoen namelijk naartoe gaat. Willem-Alexander heeft een aantal onkosten. Hij moet mooie pakken aan als hij op bezoek gaat ergens. Okay. Hij is er vaak niet, dus dan moet hij een nanny inhuren om zijn kinderen, op zijn kinderen te passen.
Dat zijn de onkosten, dat bestaat hij niet van zijn salaris?
Nee, dat zijn onkosten die te maken hebben met de uitoefening van zijn taak. Mm-hmm. En misschien heeft hij ook nog een privésecretaresse. En dan heb je het zo ongeveer wel.
Dus dat is niet zijn hofhouding, dat is weer wat anders.
Nee, dit is puur de kosten die hij moet maken omdat hij nou eenmaal koning is. Dat heeft niets, op zich niks met de hofhouding te maken. Dit staat er los van.
Want hofhouding is het personeel.
Dat is het personeel. Ja. En dat wordt allemaal gewoon door de staat betaald. Net als zijn paleizen, net als al die mooie auto's waarin ze rijden. De PHKBX, oftewel het regeringsvliegtuig. Mm-hmm. Al die dingen worden gewoon door de staat betaald. Ziet hij nooit enig bonnetje van. Maar bijvoorbeeld die nannies wel. Alleen we hebben geen idee of daar 4,5 miljoen euro mee gemoeid is. Dus hij hoeft ook geen bonnetjes in te leveren.
Want pakken en een nanny en een privésecretaris, dan kom je ongetwijfeld niet op 4,5 miljoen. En de rest steekt hij dus in zijn zak.
Daar ga ik wel vanuit.
Misschien staatsbezoeken. tickets, vliegtuigen?
Nee, dat wordt allemaal betaald. Sowieso.
Ziekenhuisrekening?
Hele reizen hoeft hij nooit enige cent voor te betalen. Ook niet als je met KLM gaat. Ziekenhuizen sturen zelden een rekening naar het Koningshuis. Dus er is ook een heleboel gratis, hè, voor het Koningshuis.
Hoezo krijgt hij geen ziekenhuisrekening? Of hoeft hij die niet te betalen?
Dat gebeurt gewoon niet. Er zijn ontelbare instellingen, bedrijven, en die geven allemaal op het moment dat ze het Koningshuis als klant hebben, geven ze zichzelf als opdracht: dan gaan hier geen factuur sturen, want dat doe je gewoon niet. De enige die dat ooit wel heeft gedaan, die gewoon pontificaal stuurde van aan u geleverd dit en dat, was Albert Heijn. En sinds die tijd, dat was nog in de tijd van Juliana en Bernhard, sinds die tijd waren meneer Albert Heijn en meneer Prins Bernhard grote vijanden van elkaar.
En wat leverde die dan?
Boodschapjes.
Ja, gewoon een kratje bier.
En er moest gewoon voor gedokt worden. En Bernard die zei van, dat gaan we niet doen. En Albert Heijn zei van, jawel hoor, dat zijn gewoon boodschappen, betalen.
Ja, we zijn een koninklijke supermarkt, maar dat maakt niet uit, gewoon betalen.
Dat maakt allemaal niet uit. Hij was er redelijk rechtlijnig in.
En bijvoorbeeld die schitterende jurken van Maxima, moeten jullie er wel vanaf?
Die betalen ze inderdaad zelf. Dat komt uit dat potje. Overigens krijgt Maxima zelf ook nog 500.000 ter bestrijding van haar onkosten. Dus al die schitterende jurken, hoedjes, schoentjes, die mag ze er ook allemaal betalen.
Maar dat salaris wat ik in het begin noemde, is dat voor hen allebei?
Nee, dat is voor Willem-Alexander. Dat staat gewoon helemaal los. Dat krijgt hij omdat hij koning is. En dan mag hij mee doen wat hij wil. Net zo goed als dat jij een salaris krijgt, krijgt hij ook een salaris.
En Maxima krijgt dus ook nog een salaris.
En Maxima die krijgt ook nog een paar ton bovenop. Dus het is al met al een leuk. Ja.
Dus hij houdt wat over van die 4,5 ton onkosten. Dat kan hij dan bij zijn netto salaris. 4,5 miljoen. Dat kan hij dan bij zijn netto salaris voegen. Zijn netto salaris is 817.000 euro. Ja. Waar is dat bedrag überhaupt op gebaseerd?
Dat is afkomstig van een hele oude berekening. In de jaren 60, 70, toen was er altijd gedoe over wat toen nog de koningin Juliana verdiende. En toen hebben ze besloten van, we willen voor eens en voor altijd willen van dat gedoe af zijn. Voor iedere salarisverhoging moest hij namelijk naar de Tweede Kamer. En er moest over gestemd worden. En dan kwam er altijd weer van, jij hebben ze niet zelf nog ergens geld op een Zwitserse rekening. Toen hebben ze dat op een gegeven moment vastgesteld, een beetje met de natte vinger van, nou, dit wordt het. En Juliana had nog wel heel veel mensen zelf in dienst. Eigen personeel. Dus dat eigen personeel, dat moest ze betalen. Daar komt die 4,5 miljoen vandaan. En dat is geïndexeerd. Dus dat is al die jaren gewoon iedere keer keurig, net als de ambtenaren salarissen, iedere keer een beetje stijgen. Steeg ook dat mee. En zitten we nu op deze bedragen.
En doet hij zelf de boekhouding?
Nee, hij heeft een thesaurier, zoals dat zo mooi heet. En die doet dat en die regelt ook alles geldzaken. De Oranjes hebben vaak overigens wel zelf bankrekeningen en ze pinnen ook. Ze zijn niet helemaal onhandig.
Ze pinnen wel zelf.
Ja, er zijn prachtige foto's van jullie, van Beatrix die pint.
Maar goed, hij heeft dus 4,5 miljoen aan onkosten. Hij heeft 817.000 euro netto aan salaris. Ja. En voor de rest betaalt de staat alles. Dat betekent ook het onderhoud van de paleizen zelf. Allerlei
de windschilder, de gasrekening, de elektriciteitsrekening.
En wat
alles.
Kost dat dan alles bij elkaar?
Nou ja, kijk, de kosten van het hele Koningshuis bedragen ongeveer 100 miljoen euro per jaar.
100 miljoen?
100 miljoen euro, ja.
Dat en is daar zit die 4,5 miljoen
daar
in?
Daar zit alles in.
Die zit er niet in, of wel?
Ja, die zit er ook
die
in.
Die zit er wel in,
Dat zijn alle kosten bij elkaar, dus zijn salaris, maar ook de paleizen. En veruit de grootste kostenpost, bewaking. Zo'n 40 tot 60 miljoen euro per jaar.
Veiligheid. En dat is natuurlijk wel toegenomen de laatste jaren.
Ja, dat is erg belangrijk, uiteraard.
Maar is Willem-Alexander nou een groot verdiener onder de monarchen?
Ja. Ja, absoluut. Als je bijvoorbeeld, het lastige is, je kan al die koningshuizen niet goed met elkaar vergelijken. Want sommige landen hebben een bepaalde constructie dat de koning bijvoorbeeld of de koningin die krijgt uit landerijen inkomsten. Zo doen ze dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. Maar de Belgische koning ongeveer een 3 ton. De Spaanse koning nog geen 2 ton salaris, met andere woorden.
Maar alles is ook heel goedkoop in Spanje.
Ja, maar goed, het is nogal een verschil. En dat zo'n groot prijsverschil zit er niet tussen Nederland en Spanje. Dus wij betalen onze koning heel erg behoorlijk.
Nou is daar natuurlijk wel eens af en toe wat over te doen. Over het salaris van de koning. PvdA-Kamerlid Jan Vos 2 weken geleden nog. Die zei, nou, volgens mij moet de koning gewoon onder de balken en de norm vallen. Ja. Overigens denkt de rest van de PvdA daar anders over. Is er enige kans dat gaat gebeuren, zoiets?
Nee, Nee, nee. Ik heb toen ik dat hoorde, toen dacht ik van, nou ja, dit is dus een hele leuke manier om politiek zelfmoord te plegen. Vraag maar eens aan Tom de Graaf wat er gebeurt als je probeert het Koningshuis van buiten te veranderen. Nee, dit heeft geen enkele kans van slagen, want dan moet je dus om tafel met Willem-Alexander en dan mag hij gaan bepalen hoeveel er afgaat. En nee, dat wordt een enorme kliedeboel en er is geen enkele premier of minister die zich daarna wil branden.
Nou, ben jij natuurlijk een republikein in hart en nieren.
Zeg jij zomaar. Pluk je uit de lucht.
Dat heb ik je wel eens horen zeggen. Of is dat niet waar?
Dat heb jij mij volgens mij nooit horen zeggen. Want ik laat me daar nooit over uit. Ik ben journalist en kritisch over het Koningshuis. En dat betekent dat ik erover schrijf en dat ik mij niet over mijn persoonlijke mening erover uitlaat. Net zo goed als dat parlementaire verslaggevers nooit zeggen dat ze op PvdA stemmen. Doen ze allemaal wel, maar oké, zeggen ze niet.
Goed, je verdiept je in ieder geval erin. Ja. Laat ik het al daarop houden.
Ik ken dan een heleboel die dat niet doen trouwens.
Wat denk je dat... Wat doet hij dan met dat geld dat er over is? Heb je daar enig idee van?
Nou ja, kijk, hij heeft op zich heel erg weinig onkosten. Want alles wordt voor hem betaald. Dat is juist het merkwaardige aan deze situatie. Waar ben jij veel geld aan kwijt? Aan je huisvesting en aan reizen?
Schoenen.
Ja, goed. En je schoenen.
Hij heeft Felix wel echt volstrekt gelijk. Ja.
En aan de kapper wellicht. Maar goed, je hebt een aantal onkosten die bij hem allemaal worden gedekt. Namelijk die huisvesting en dat reizen en al die... En het eten bijvoorbeeld ook. Hè, je boodschappen, dat komt daar ook voor een heel groot gedeelte op rekening van de staat. Dus wat hij ermee doet, ja, oppotten. Ik denk dat het vermogen de afgelopen 40 jaar behoorlijk is gestegen. Juist dankzij het feit dat ze die onkosten niet meer hebben, maar wel hele goede inkomsten.
Maar vind jij het raar dat er zo weinig discussie over is?
Ik vind het een enorme gemiste kans dat er nou nooit eens een keer een vraag wordt gesteld in de Tweede Kamer over die 4,5 miljoen. Iedereen die concentreert zich op die dikke 8 ton en die zegt, oh, dat is wel heel erg veel, of niet. Maar die 4,5 miljoen, daar nooit iemand van zegt, van mogen we de bonnetjes eens zien?
Is dat een onmogelijke vraag?
Nee, waarom?
Maar die bonnetjes zijn er niet. Je hoeft geen bonnetjes in te leveren. Dus
nee, vanaf dat moment zou die dat wel kunnen doen. Of laten ze een overzicht zien. Waar ben je dat dan kwijt? Wat, waar gaat het heen? Wat doe je ermee?
Ja, kijk, hij heeft natuurlijk wel 3 kinderen. Moet je een hele hoop nannies inhuren.
Hij zou wel wat goeds hebben. 4,5 miljoen. Daar kan ik een heleboel nannies van.
De SP heeft toch wel eens in het verleden vragen gesteld, bijvoorbeeld? Over...
Ja, nee, maar de grootste openheid komt, gek genoeg van een, of gek genoeg, de grootste openheid komt door een VVD'er. Gerrit Salm heeft op een gegeven moment, een jaar of 10 geleden zal het ondertussen zijn, heeft die 100 miljoen op tafel gelegd. Want er was tot dan toe de vraag, hoeveel kost dat? Ik heb, voordat die openheid er was, zelf wel eens een keer berekend 60 à 70 miljoen euro. Toen kreeg ik de hele wereld over me heen dat belachelijk was. Maar dat was dus toen te laag. Het was 100 miljoen. Of soms zelf nog wat hoger. Als je een jaar hebt waarin veel gebeurt. Jubileum van Beatrix. Wat vorig jaar natuurlijk. De troonsbestijging. Dan zit je zo op 110, 120 miljoen.
Journalist en koningshuisdeskundige Philip Dreugen. Neem nog een paar stelletjes.